Vandaag zetten we een bijzonder museum in de schijnwerpers.
Walibi Holland lanceert 2 nieuwe achtbanen.
En alles over de laatste ontwikkelingen in toerisme.
Daar wil je naartoe met Bjorn Bouwens en Philip Corsius.
Welkom bij Daar wil je naartoe. De podcast voor wie meer wil weten over de wereld van vrije tijd en recreatie.
We bespreken trends, ontwikkelingen in pretparken, musea en nog veel meer. Ja, en vandaag zijn we in een museum, Philip.
Beeld en geluid, thuiswedstrijdje. Ik heb hier stage gelopen. Ik woon hier in de buurt. Ideaal.
Ja, een paar jaar geleden werd het Mediamuseum compleet vernieuwd. En vandaag zijn we hier te gast bij Elke Smelt. En Elke is hoofdpubliek van het museum. Ja, zij gaat ons zo meteen een tour geven. Dus ik ben benieuwd ook wat zij ons allemaal gaat laten zien. Dus je zou kunnen zeggen dat het een mooie blik wordt achter de schermen, letterlijk en figuurlijk, van dit museum.
Ja, we gaan ook opnemen met een apparaatje waar we nog niet eerder mee opgenomen hebben. Dus ik ga gewoon achter jullie aanhollen en dan hoop ik dat ik alles er mooi op krijg.
Philip, de vliegende reporter vandaag. Ik ben benieuwd. Het is veelbelovend. Hey, hebben we meer in de show, toch?
Zeker. Jij gaat ons van alles vertellen over een bijzonder toeristisch evenement waar je bij geweest bent.
Nou, ik was bij de ITB, dat is in Berlijn. Dat is een hele grote toerismeconferentie. En daar heb ik alle laatste ontwikkelingen en trends over de toeristische industrie gehoord. Dus daar ga ik mijn licht over laten schijnen zometeen.
Nou, dat wil ik heel graag horen en ik denk dat de luisteraar er ook heel veel aan gaat hebben. En over lichten gesproken, Marvin, onze man in Florida, die heeft een licht zwaard.
Een licht zwaard?
Ja.
Maar daarvoor eerst nog iets anders. Een nieuwe rubriek, vers van de pers. Bjorn, jij was in Biddinghuizen.
Hoe vers van de pers kun je het hebben? We waren bij de opening van Joy, de 2 nieuwe achtbanen in Walibi Holland.
Vers van de pers, met Bjorn Bouwens.
We zijn met Daar wil je naartoe vandaag in Walibi Holland. Je zit op een bankje in een spiksplinter nieuw gebied. En de achtbanen die razen hier voorbij. Want Joy is geopend. En ja, het is de nieuwste achtbaan toevoeging hier aan het park. En ik kan je vertellen, hier wil je ook echt wel naartoe. Want Joy kent niet 1, maar 2 achtbanen. En ja, die 2 achtbanen die bieden ook tegelijkertijd 2 heel verschillende ervaringen. Je zou kunnen zeggen dat er een soort achtbaanchoreografie door dit gebied heen gaat. Het is een single rail coaster. En die hebben als kenmerk dat je achter elkaar zit in een karretje. En dat je ook nog eens keer heel dicht op de trek voor je ziet. Vrij kleine treinen, 8 personen. En je zit dus achter elkaar en je beweegt tegenover elkaar in dat gebied. Soms lijkt het wel of je elkaar bijna aan kan raken. 2 banen. Je hebt een blauwe track, genaamd Chill. En een groene track. En die is dan de trillbaan. Klinkt misschien een beetje als een gimmick, maar dat is het dus echt niet. Het werkte echt. Veel interactie tussen de banen. Af en toe dan lijkt het net als je elkaar kunt high-fiven. Je ziet elkaars haren gewoon de lucht in schieten. Het is heel erg grappig hoe die banen met elkaar interacteren. En het is ook wel een serieuze achtbaan hoor. 29 meter hoog, 655 meter lang en maar liefst 80 kilometer per uur. En ja, die groene, die doet er nog een soort schepje bovenop. Want die heeft dus 6 inversies. Dus 6 keer ben je daar ook nog een keer over de kop. Nou, RMC, Rocky Mountain Construction. Dat is de bouwer van deze banen. En ja, die kennen we al uit Walibi Holland. Want eerder mochten ze hier ook al een Untamed neerzetten. En ja, nu weer een heel tof project. Layout zit slim in elkaar. Je ziet de treinen steeds samen omhoog gaan. Mochten ze ook net niet tegelijkertijd het station uitkomen, dan wachten ze op elkaar op de lift. En daarna dan gaan ze gezamenlijk naar beneden. En dan door de bochten vliegen kruisen ze elkaar meerdere keren. En dat is echt een spektakel om zowel in te zitten als naar te kijken. Nou, sowieso is het leuk dat je Joy is gebouwd in een nieuw gebied in Walibi Holland. Flink aangepakt. Je loopt echt een nieuw stuk park in. En wat fijn is dat je ook nu bij Goliath, dat was vroeger altijd zo'n doodlopend stukje, maar dan kun je nu helemaal rond en doorlopen. Dus fijn dat dat nu verleden tijd is. Het park is groter geworden en het voelt ook echt meteen als een nieuw stukje Walibi aan. Het groen is geplant, dat moet wel groeien hoor, want je ziet echt wel die banen nu nog op een kale vlakte staan. Dat moet gezegd worden. En ik denk ook deze zomer in de volle zon, er is nog weinig tegen de hitte te doen. Dus wat doek of wat beschutting, dat kan het gebied ook nog wel gebruiken. Wel een fijne horecaspot, Flavors is geopend en daar kun je heerlijk op een terras zitten met genieten van een tosti, genieten van een drankje en Bovendien kun je daar ook heerlijk over het water uitkijken. En heb je zowel ook zicht op Goliath en kun je uitkijken op Express Platform 13. Dat zijn plekken die eerder vooral achter de schermen nog te zien waren. Maar nu worden die ook voor de schermen zichtbaar. Dus op dat terras is het goed vertoeven. Ik heb zojuist eerst de chillbaan gedaan. Dan denk je misschien is dat een rustige familierit. Maar die vond ik nog vrij pittig hoor. Veel airtime achter elkaar. En ik vond hem echt wel pittig aanvoelen. Ja, en trail. En die doet echt wel zijn naam eer aan hoor. Inversies, veel wisselingen van richting, een goede drop. Ja, echt allebei hele unieke eigen toffe banen om een keer gedaan te hebben. Die capaciteit valt me bij de opening nu eigenlijk helemaal nog niet tegen. Hoe goed de boel ook voor elkaar zijn qua operations. Maar op de echt drukke dagen deze zomer en zeker ook met de Friday Nights, dan is die 400 personen per baan per persoon denk ik echt nog wel te weinig. Maar de operations zijn sowieso goed hoor. Mensen zijn goed ingewerkt in het station, dus ze werken lekker door vandaag. Dus ik denk, Joy, een schot in de roos. Zeker voor Walibi Holland hier. Mooie uitbreiding, passend bij Walibi, bij de doelgroep. En die combinatie van twee banen, die slimme interactie ertussen. Het voelt goed aan, dit nieuwe gebied. Dus ik ga snel nog eens kijken of ik een ritje kan maken. En ga het zelf ook een keer beleven. Hier in Walibi Holland bij de achtbaan Joy.
Cover Story. Manager publiek Elke Smelt over het vernieuwde museum van beeld en geluid.
Welkom bij Beeld en Geluid. Hier ligt een van de grootste audiovisuele mediaarchieven ter wereld. Ontdek de invloed van media op jouw leven en hoe jij de media beïnvloedt in ons nieuwe interactieve mediamuseum. Een bezoek aan het mediamuseum is een onvergetelijke ontdekkingsreis door het medialandschap van toen, nu en straks.
Ja, we zijn voor onze cover story dit keer in het Museum voor Beeld en Geluid in Hilversum. Een plek waar ik vroeger wel eens met mijn ouders heen ging om dan stiekem al iets mee te krijgen over de wereld achter de schermen van televisie. We reden door Hilversum, dus we zagen wat lelijke kantoorpanden waarin dan omroepen zaten. En er was een heel klein mediamuseum vroeger, waarin een paar requisieten opgesteld stonden. En dan had je een beetje de magie van achter de schermen van televisie te pakken. Ja, en dat staat eigenlijk in geen verhouding tot waar we nu zijn. Dat is het Beeld en Geluid. Museum, echt een state-of-the-art museum zou ik willen zeggen, waarin je volgens mij echt media zelf kunt beleven. En we zijn te gast daar bij Elke. Welkom, en daar wil je naartoe.
Ja, leuk dat jullie er zijn mannen. Welkom bij Beeld en Geluid.
En jij wil ons vandaag meenemen achter de schermen bij Beeld en Geluid en alles wat jullie als museum in ieder geval hier doen. Fijn om bij jullie te mogen zijn. Kun je jezelf voorstellen?
Ja, zeker. Ik ben Elke Smelt. Ik werk als manager publiek bij Beeld en Geluid. Dat doe ik nu 2 jaar en dat betekent eigenlijk die functie dat ik me mag bemoeien met alles wat Beeld en Geluid doet voor het grote publiek. Je kunt je voorstellen dat wij naast het grote particuliere publiek ook andere doelgroepen bedienen. Zoals scholen onder educatie of onderzoekers of bibliotheken, media professionals natuurlijk die gebruik maken van ons archief. Maar ik ben verantwoordelijk voor de leukste doelgroep, namelijk het publiek. Een van de belangrijkste producten die wij aanbieden aan het grote publiek is ons mediamuseum. Maar daarnaast doen we ook nog allerlei andere dingen, zoals publieksprogrammering. En we zijn een grote webportal aan het bouwen voor het publiek.
We zitten hier echt midden in het museum. Dat is het leuke. We gaan met jou vandaag ook een soort van tour maken door het museum. En we zitten volgens mij nu in de tune-in. Het is voor mij het startpunt van het museum. Kun je vertellen waar we zijn? En misschien ook de mensen die nog nooit in het museum zijn geweest of een idee hebben wat Beeld en Geluid is. Wat gaan we hier doen?
Ja, nou ja, Beeld en Geluid is goed om misschien als startpunt te vermelden. In de kern zijn wij geen museum. Beeld en Geluid is een archief. Wij hebben een mediawettelijke taak om het Nederlandse AV-erfgoed, de erfgoedcollectie te beheren en te bewaren en beschikbaar te stellen aan wie daarmee wil werken of plezier mee wil maken. Wij zijn een archief die het belangrijk vindt om niet alleen dat archief te bewaren en netjes te houden, maar ook om dat beschikbaar te stellen en daarmee betekenis te geven aan de maatschappij van nu. En een van de manieren waarop we dat doen is door dit mediamuseum waar we nu inderdaad zijn beland. Ons museum is 2 jaar geleden geopend. We hebben daarin een heel nieuwe afslag genomen. Ons museum was vroeger echt een tijdreis naar vroeger, waarin je echt dompelde in de nostalgie, in de televisie en radio zoals dat vroeger was. Op een gegeven moment hebben we ons museum gesloten en hebben een andere afslag genomen. En we zijn nu in het museum waarin we eigenlijk kijken naar wat media nu betekent en in de toekomst voor ons leven nu als zijnde, nou ja, allemaal mediamakers. We hebben allemaal een smartphone, we reageren online, we delen van alles. Dus het is niet meer alleen de passieve mediaconsument, maar nou ja, wij staan allemaal in de media. En hoe je daarin beweegt en om je daar bewust van te worden, welke keuzes je daarin hebt, daar draait dit museum om.
Ik kom gelijk in een soort van high-tech omgeving hier terecht, zou je kunnen zeggen, de tune-in. Want ja, iedereen mediamaker. Het hangt er ook vol met schermen en een soort bijzondere cabines. En er kunnen foto's worden gemaakt. Wat is ons startpunt? Dus wat gaan we dan hier aan het begin van onze museumtour dan doen, Elke?
Ja, je komt binnen en het bijzondere van onze museumervaring is dat je echt een museumbeleving op maat krijgt. Ieder persoon beweegt zich natuurlijk anders in media, maakt andere keuzes. En wij willen je daar in dit museum echt een persoonlijke boodschap en bewustwording in meegeven. Dus als je binnenkomt hier in de TuneIn, dan begin je met het maken van je eigen mediaprofiel. Je downloadt de museum-app en dan krijg je een aantal vragen. Dat gaat over heel feitelijk, hoe oud ben je en waar ben je opgegroeid? Tot welke media consumeer je? Hou je meer van series of ben je een echte nieuwsvreter? Dan maak je een foto in een van de cabines waar je dan naartoe wordt gestuurd. En je ziet dan eigenlijk dat er een soort van tubes, lichtgevende zuilen boven die cabines hangen. Die zodra jij je profiel hebt ingevuld, dan stroom je in ons archief. En dan ga je met alles wat je gaat doen in dat museum, met alles wat jij gaat maken en wat jij gaat verrijk je ons archief en verrijk je je eigen mediapersoonlijkheid. Dus alles wat je hier invoert in de app, dat zorgt ervoor dat alles wat jij in het museum, wat een verdieping hoger echt begint, dat dat een maatbeleving is. En dat is heel tof. Stel dat ik hier met mijn moeder rond zou lopen, of nou ja, mijn kinderen zijn nu nog te klein, straks met mijn kinderen. Zij krijgen andere content te zien bij dezelfde exhibits dan die ik krijg te zien op basis van wie ik ben. En dat zou een heel leuk gesprek op moeten leveren van hey, maar alles wat ik in mijn bubbel tot mij krijg is heel anders dan wat jij ziet. Hoe komt dat dan en wat doet dat met me? En nou ja, daar gaat het eigenlijk een beetje om.
En dat tijdens om ons te gaan registreren, Filip. En dan gaan we maar eens de weg door het museum vinden.
Ja, laten we dat doen. Het is inderdaad hypermodern, maar het is ook tijdloos op een goede manier. Want ik heb Thunderbirds associaties eigenlijk bij die cijfers hier.
Zeg iets over jouw bouwjaar, denk ik.
Dat denk ik ook.
Ja, we zijn de trap opgegaan en we staan nu echt midden in het museum. Om ons zijn heel veel schermen en grote videowalls met heel veel beelden daar omheen. Hier gaat het dan echt beginnen toch, Elke?
Ja, klopt. Je komt de trap op en dan word je welkom geheten middels het profiel dat je zelf hebt aangemaakt en de foto die je hebt ingevoerd. En dan kom je eigenlijk op onze museumvloer en als je dan om je heen kijkt, ja, dan zie je van alles. En dat staat eigenlijk ook wel een beetje symbool van alles. Nou ja, alles wat er in de media de hele dag door instroomt en te beleven is. Ons museum is ingericht in 5 zones. En die 5 zones staan een beetje voor de hoofdthema's wat wij allemaal doen in en met media. We hebben de zone delen, daar begin je vaak. En dat gaat over hoe wij allemaal de hele dag door ons hele leven delen in de socials met name. Dan loop je door naar de zone informeren. Heel actueel op dit moment en gaat heel erg over nieuws en hoe nieuws gemaakt wordt. Het gaat over filterbubbels, in welke bubbels zitten wij zelf en hoe denken wij dat de wereld eruit ziet. Maar het gaat ook over fake nieuws, over de opkomst van AI. Hoe kunnen wij nog onderscheiden wat echt is en wat niet? Wat zijn betrouwbare media? En dan op de eerste verdieping hebben we nog een derde zone en dat is de zone verkopen. En die gaat heel erg over hoe worden wij verleid door de media. Je kan daar heel veel reclames terugzien en zien welke trucs er gebruikt worden in de reclames om producten aan ons te slijten. En je kan zelf ook leren hoe jij het best kunt verleiden via de media. Er zijn verschillende booths waarin je leert hoe je influencer wordt. Dus hoe kom je het best over en presteer je het beste als zijnde influencer in de media. En daaronder is het natuurlijk een laag van hoe werkt dat influencerschap natuurlijk. Er komen hier best wel veel jongeren die met net hun eerste smartphone op zak helemaal onder de indruk zijn. En nog niet de trucs achter de influencers kennen. En dat daar vaak ook een commercieel model achter hangt. Dat proberen we natuurlijk in de slipstream ook mee te geven. En misschien even afmaken dan de 5 zones, want nu is zo'n cliffhanger. Dan ga je nog een trap op, dan hebben we nog 2 zones. En dat zijn de zones vertellen. Die gaat eigenlijk over fictie. Wat zijn de gangbare paden in fictie die gebruikt worden om een verhaal te vertellen? En welke keuzes hebben mediamakers daarin om een verhaal juist heel spannend te maken, om mensen vast te houden? Hoe kan je zelf daar een beetje mee spelen door zelf bijvoorbeeld een scène op te nemen met camerastandpunten? En dat is een beetje ons paradepaadje, de zone spelen. En daarin hebben wij de grootste interactieve LED gamevloer van Europa, waarin je zelf allerlei games kunt spelen. Maar ook de ontstaansgeschiedenis van games kunt zien. Je kan zelf een game maken. En je leert eigenlijk in die zone ook dat gamen inmiddels veel meer is dan, mijn moeder zou zeggen, een dom spelletje spelen waar je niks van leert. Maar in het werkende leven, in educatie, in onze persoonlijke ontwikkeling is gamen gewoon een onwijs grote media-industrie met heel grote impact op ons leven. En dat krijg je daar ook een beetje uit mee.
En jullie bekijken het eigenlijk vrij genuanceerd, denk ik. Want je zegt van, dit is wat er aan verdienmodellen achter influencers schuil gaat. Dus je krijgt eigenlijk ook een beetje een kijkje in de keuken van, het is niet alleen maar voor de lol en het is niet alleen maar gezellig. Er zit ook iets achter. En tegelijkertijd kun je het hier ook leren. Dus jullie nemen geen stelling in, klopt dat?
Nee, klopt. Het heeft ook echt wel een educatief aspect, ons museum. We hebben ook veel schoolklassen die hier komen. We hebben een speciale educatie-app. Die voor leerlingen vanaf groep 7 tot en met speciale modules voor het hoger onderwijs, dat je door het museum kan lopen en daar iets uit kan halen. We merken overigens dat een aantal jaar geleden begonnen dit soort lessen echt groep 7, groep 8. Maar dat er inmiddels vraag is voor groep 4, groep 5 om alvast kinderen in die mediale wereld op te gaan voeden. Dus dat verschuift heel snel. Tegelijkertijd hebben wij als Beeld en Geluid wel het principe dat we inzetten op bewustwording van de media en hoe het werkt en wat er speelt. Maar dat we ook vooral de positieve kant en de kansen die het biedt willen benadrukken.
In welke van de zones je ook komt, hè, jullie spelen ook heel erg in door die doelgroep hier vooral interactief door het museum te laten gaan. Hè. Welke keuzes hebben jullie gemaakt in dat museum en wat kan ik dan doen in al die zones?
Ja, eigenlijk inderdaad. En daarmee onderscheidt dit museum zich denk ik van de meeste en vooral de klassieke kunstmusea. Je haalt hier echt iets uit als je actief aan de slag gaat. Is ook wel iets waar we ons een beetje op verkeken hebben, dat niet iedereen daar zin in heeft. Maar dit museum is wel echt om aan de slag te gaan. Je moet op knoppen drukken, het liefst met je eigen mediaprofiel gewoon aangeven of jij snapt wat het echte nieuwsitem is en wat fake nieuws is. Zelf een verhaal maken, zelf een scène gaan nabootsen met verschillende camerastandpunten. In onze waarzeggersmodule stappen om te kijken in welke filterbubbel je zit. Als je hier rondloopt met je handen op je rug en een beetje beschrijvende bordjes probeert te lezen van de collectiestukken die je ook her en der in de wanden ziet, dan haal je 10% uit die museumbeleving. Dus dat is wel echt de kern van hoe je het meest uit deze museumervaring haalt.
Je zegt, we hebben ons erop verkeken. Misschien heeft niet iedereen zoveel zin om zo interactief te zijn. Hoe ga je daar dan als organisatie zelf mee om? Ga je dan toch nog wat draaien aan de knoppen dat het minder interactief wordt? Of ga je juist heel erg op die ene doelgroep zitten die wel interactief wil zijn?
Ja, een beetje van alles eigenlijk. We proberen natuurlijk, de kern van een museum is echt zelf induiken. Zoals je zelf ook actief, of je nou wil of niet, in de media participeert. Om ook actief in dit museum te participeren. Dus we proberen de drempel zo laag mogelijk te maken voor iedereen. Om door middel van druk op één knop. Of een automatische herkenning van wie jij bent, al iets voor te kunnen schotelen wat je iets meegeeft. Dus dat is enerzijds dat iedereen de kern van dit museum zoals het gebouwd is zo makkelijk mogelijk kan gebruiken. Daarnaast zijn wij heel blij met die ene doelgroep die dit museum echt fantastisch vindt en als een vis in het water in dat interactieve rondzwermt en waar andere musea echt een moord doen om die publieksgroep binnen te krijgen. De jongeren, die vinden dit echt te gek. En dat is heel tof dat dat gelukt is als museum. Alles wat wij hier willen zeggen is voor hen net zo relevant als voor ouderen. Maar ook de oudere doelgroep, als museum zijnde kun je eigenlijk niet alleen maar bestaan van alleen maar een jongere doelgroep. Met alle respect, je zit in de bloei van je leven waarin er heel veel dingen heel belangrijk zijn en heel veel tijd kosten. Als je 1 of 2 keer in het jaar naar een museum gaat, dan mogen we al blij zijn. Mensen op een iets oudere leeftijd zijn over het algemeen de iets meer geëiktere museumbezoekers. Die ook vaak door de week komen en op de dagen dat jongeren minder tijd hebben. Dus we proberen ook wel bijvoorbeeld door het toevoegen van nostalgische tentoonstellingen en meer collectie laten zien uit ons archief ook die oudere doelgroep nog wat beter te bedienen.
Goed idee blijkbaar, want het gaat heel goed met de bezoekerscijfers, heb ik begrepen.
Klopt, we zitten echt in een stijgende lijn en we leren ook heel veel. We doen uitgebreid publieksonderzoek, is heel belangrijk naar ons publiek. En we luisteren daar ook echt naar. Dus we hebben echt gehoord dat ook een deel van ons publiek het oude beeld en geluid miste. En hier komt toch ook echt voor die duik in het verleden en nostalgische herinneringen ophalen. En ook een museum uit je misschien ziet als een moment waarop je live en juist even met de telefoon in je tas of je broekzak een aantal uur met elkaar doorbrengt. Dus ook voor die ervaring proberen we wel alternatieve routes te implementeren. En dat werkt gelukkig.
We zijn inmiddels aanbeland boven in het museum. Hè. Hier wordt gegamed, hier wordt ook op de gamevloer gespeeld. Veel te zien en te beleven. Het is echt verleidelijk om nu overal aan de gang te gaan. Maar we zijn natuurlijk niet klaar met het gesprek, Elke. Je hebt natuurlijk met een heel bewust idee ook het concept van dit museum neergezet een aantal jaar geleden. Die media die veranderen zo snel. Hoe blijf je dan actueel en relevant? En hoe kun je ook steeds als museum inspelen op wat er allemaal gebeurt in de wereld?
Ja, klopt. Dat is zeker een item inderdaad. Want ons archief vernieuwt zich de hele dag door alle materiaal wat hier instroomt. Er gaan best wel veel uren in zitten achter de schermen om te zorgen dat je ook de meest actuele content in al die exhibits terugvindt. Dat lukt op sommige plekken beter dan op andere. Dus daar zijn we ook lerende in hoe je dat op een goede manier doet. Aan de andere kant is er ook een Afrikaans gezegde dat luidt: als je niet weet waar je vandaan komt, weet je niet waar je naartoe moet. En de kern van ons zijn als beeld en geluid is dat wij dat archief zijn. Dat wij die kennis hebben over media, de ontstaansgeschiedenis. Wij hebben een hele grote onderzoekstak binnen beeld en geluid, waarbij we leren en mensen ons archief laten gebruiken om media-evolutie te bestuderen. Dat zijn trends die gewoon wel wat langere tijd beslaan, die wat stabieler zijn. Dus daarop bouwen wij ook als museum wel voort op die kennis, die gewoon wat stabieler is.
En je hebt afgelopen tijd denk ik best wel reacties gehad, ook van bezoekers. Je vertelde net ook al dat jullie best op basis van die reacties wat dingen hebben aangepast. Welke reactie van de bezoeker is jou nou het meeste bijgebleven en waarom?
Ja, vooral de reacties van jongeren die soort van helemaal een vooroordeel hadden over musea. En waar je dan in zo'n kinderhandschrift in het gastenboek terugleest: dit museum is de leukste plek waar ik ooit geweest ben. Echt van die over de top enthousiaste reacties die je dan krijgt. Je merkt dat musea toch nog wel een beetje een stoffig imago hebben bij sommige mensen. En ook bij kinderen. Oh, we moeten naar een museum. Dus dat is te gek en dat zijn dingen waar ik altijd heel blij van word. Misschien dat dit museum dan ook alweer in zekere zin een opstapje kan zijn voor die kinderen om wat andere musea te gaan bezoeken. Aan de andere kant blijven we natuurlijk ook blij bij de mensen die een negatieve ervaring hebben. Of die dan ineens schrijven: eeuwig zonde dat meneer de L is weggesaneerd. Ja, dat letterlijk was dat een reactie waar ik ook wel een beetje om moest grinniken uiteraard. Maar wat wel iets zegt. Mensen kennen beeld en geluid als zij in het archief. En willen ook heel simpel op de foto met meneer de L slingeren aan het Rad van Fortuin. De lottoballen uit de machine kunnen draaien. Dat wordt ook bij beeld en geluid en bij die entertainment ervaring. En dat is ook wel iets wat we ook nog meer willen omarmen.
Mooi het inkijkje wat je geeft, hè, in jouw werk hier bij het museum. Ik kan me voorstellen dat veel van onze luisteraars die ook aan het studeren zijn, mogelijk ook denken van: goh, in die museale wereld werken lijkt me super interessant. Wat voor tips zou je hen mee willen geven?
Nou, het eerste is denk ik, maak je geen zorgen. Toen ik theater, film en televisiewetenschappen ging studeren, toen werd mij gezegd door iedereen van: nou, dan word je vast werkloos en daar kan je niks mee worden. Ik heb echt de overtuiging, als je iets doet in je studie wat je leuk vindt en waar je energie uithaalt, dat het echt helemaal goed gaat komen met een leuke baan. Sta je misschien niet blind op één bepaalde positie, maar wees een beetje vrij en open in alles wat er te ontdekken is in wellicht een culturele sector zoals de museumsector. En ga vlieguren maken. Ik merk aan veel stagiaires en starters bij ons in het museum dat mensen vaak heel veel ambitie hebben. Hebben gestudeerd, willen graag gelijk hoog in de boom invliegen. Maar vlieguren maken, gewoon maar beginnen. Gewoon maar kijken wat je leuk vindt. Onderzoeken, nieuwsgierig blijven is gewoon heel belangrijk. Nu klink ik echt een beetje als een boomer en dat ben ik misschien ook wel een beetje. Maar mijn eerste jaren in de media en bij de bioscoopsector, maar ook het marketingbureau waar ik daarna heb ik heb gewoon heel veel kassakaartjes verkocht en publieksdiensten gedraaid en archiefwerkzaamheden uren achter elkaar gedaan. Je krijgt toch links en rechts zoveel meer van de wereld en de omgeving. Je ontmoet veel mensen. Het is superleuk. Gun jezelf de tijd om stapjes te maken.
Lijkt me heel goed advies, ja.
We heten natuurlijk Daar Wil Je Naartoe en we zoeken ook altijd aan het einde van de gesprekken een beetje die verborgen parels. Hè? Dus heb je ook een tip voor onze luisteraars waar je zegt van joh, in die hele wereld van vrije tijd en toerisme, daar moet je ook een keer naartoe. Behalve beeld en geluid natuurlijk.
Haha, een andere tip buiten de deur, een verborgen parel. Nou, in de verborgen parel zit ik in deze levensfase ietsje minder. Ik heb 2 jonge kinderen. En wat mij heel goed bevalt is kinderen wel op een jonge leeftijd al introduceren met cultuur. Met mijn dochter ga ik nu naar het Nijntje Museum, naar het Spoorwegmuseum. Waardoor zij echt heel positief staat tegenover alle musea die er zijn. En zelf vraagt om een uitje. Er zijn ook zelfs voor baby's al op schoot concerten waarmee je ze met klassieke muziek in aanraking laat komen. Zelfs bioscoopfilms waar kinderen lekker kunnen meedansen en springen en wiebelen en praten. Ga dingen doen met je kinderen, zodat ze op jonge leeftijd al cultuur ontdekken.
Supermooie tip.
Daar zou onze Anne het helemaal mee eens zijn.
Toch, denk ik wel. Elke mogen je hartelijk danken voor je tijd en voor de rondleiding die je ons hebt gegeven. En voor het interview.
Leuk dat jullie er waren. Dankjewel.
Flaneren in Florida met Marvin de Roy.
Ik wilde zeggen Bright Suns Travelers, maar ik voel me niet zo bright op dit moment, want ik word hier een soort van onder schot gehouden met een lightsaber. Marvin, je hebt een echte Galaxy's Edge lightsaber. Hoe kom je daaraan? Hoe gaat dat? Vertel.
In mijn geval ben ik bij Savi's Workshop geweest, op bezoek bij de Gatherers, zoals die groep zichzelf noemt. En daar mag je met de spulletjes die zij gevonden en verzameld hebben, mag jij een lightsaber in elkaar zetten. Of eigenlijk moet ik scrap metal zeggen, want je mag natuurlijk hier niet vertellen wat het daadwerkelijk is.
Nee, want het gebied Galaxy's Edge, dat is bezet op dat moment door de First Order, hè, door de bad guys. Dus het is niet de bedoeling dat iedereen nou zomaar resistance gaat plegen.
Nee, dat moet je wel een beetje onder de radar proberen te houden. Dus je moet niet te veel te koop lopen met wat je daar uitgespookt hebt, inderdaad.
Dus ook dat, net als alles in Galaxy's Edge, past helemaal in een verhaal, in een ervaring, alles klopt. Dus ja, het hele rondlopen in een Galaxy's Edge, want er zijn er meerdere in de wereld, hè, is al een hele bijzondere ervaring. Maar wat maakt nou het bouwen van die lightsaber zo'n bijzondere ervaring?
Het wordt er eigenlijk nog een stukje immersiever, omdat je daar het verhaal echt heel erg in your face krijgt, zeg maar. Je komt eraan en dan mag je natuurlijk eerst je credits betalen, zoals ze dat daar heel liefelijk noemen, maar eigenlijk is het gewoon €260 die je daar ongeveer afrekent. Uh-huh. Maar daarna begint eigenlijk inderdaad een soort van magisch avontuur om die lightsaber in elkaar te gaan zitten in dit geval. Je mag in eerste instantie al kiezen wat voor type lightsaber je gaat bouwen. Dat bepaal je buiten al. En je krijgt dan ook een speciaal kaartje mee waarmee ze binnen weten welk onderdeeltjes jij wil gaan gebruiken. En een mooie pin, omdat je er bij de club hoort dan, zeg maar. En als je dan binnengelaten wordt bij de Gatherers, dan is daar iemand in de ruimte aanwezig die natuurlijk gaat vertellen wat de bedoeling nu eigenlijk precies is. En ik zat ter voorbereiding van dit gesprek heel eventjes de video terug te kijken die mijn vriendin gemaakt heeft terwijl ik die lightsaber aan het bouwen was. Want iedere bouwer mag één persoon meenemen om te kijken. En stiekem doen ze daar achteraf gezien nog veel meer dan wat je eigenlijk bewust meekrijgt terwijl je daar staat. Want die meneer die is natuurlijk enorm goed in het vertellen van het verhaal van wat er aan de hand is en wat je gaat doen en hoe bijzonder het allemaal is. Maar het is allemaal zo goed getimed op muziek en lichteffecten. En als je daar staat, je gelooft het even.
Je zegt van ik ga hem zelf samenstellen. Ik heb weinig ervaring met dit soort dingen creëren en maken. Ga je dan echt de onderdelen verzamelen of gaat het om de functionaliteiten? Wat gebeurt er dan in die bij het samenstellen?
Je hebt eigenlijk een aantal configuratieopties, zeg maar. Sowieso heb je 4 typen, en dan gaat het met name om het handvat zelf, zeg maar. Daar heb je 4 verschillende soorten van. Dat is Elemental Nature, Peace and Justice, Protection and Defense en Power and Control. Die laatste moeten we niet te veel over hebben. Dat zijn meestal de zwaarden met de rode kleur. Dat is niet de bedoeling.
Dat zijn de bad guys.
Ja, en als je je hebt die keuzes gemaakt en als je daar binnen bent en je komt Nee, laat ik even terug naar een stukje ervoor gaan. Want je krijgt eerst het moment dat je je kyberkristal gaat kiezen. En dat is dan eigenlijk zeg maar het kristal wat de kracht en de kleur van het zwaard gaat bepalen. Dus er komt iemand voor je langs met een heel setje aan kleurtjes. En daar mag je die van jou uitkiezen. En die wordt dan heel mooi op een klein pedestaltje op tafel wordt die geplaatst. Van, oh, daar ligt die. En daarna komt er een moment dat je echt gaat bouwen. En dan komt er eigenlijk een bak op tafel met de onderdelen uit de serie die jij gekozen hebt. En dan heb je eigenlijk voor de verschillende onderdelen, dus de bovenkant, de onderkant, het handvat zelf, de aan- en uitknop, daar heb je eigenlijk verschillende variaties in. En daaruit maak je een keuze om dan één geheel te maken op het basiselement dat je krijgt, zeg maar.
En dan is het dus heel erg gepersonaliseerd, ergens op basis echt van jouw interesses, wat jij mooi vindt en hoe jij wilt dat het uitkomt te zien.
Ja, het klinkt best beperkt, want je hebt per onderdeeltje natuurlijk maar één of tenminste sowieso meer dan één. Maar je hebt twee of drie keuzes, zeg maar. Maar uiteindelijk zie je dat die zwaarden er toch heel verschillend uit komen te zien. Want de persoon naast mij had bijvoorbeeld dezelfde basis gekozen, zeg maar, hetzelfde thema. Maar toch zagen die twee handvaten er enorm verschillend uit.
Hey, en dit is een hele ervaring eigenlijk, hè? Want als ik jou zo hoor vertellen, heb je drie souvenirs in één. Je hebt die saber zelf, de kyber crystal zit erin, je krijgt een pin mee, maar je koopt ook de hele ervaring en er mag nog iemand mee ook. En het is een bijzondere ervaring, hoor ik je vertellen. Dan toch even de Nederlandse vraag. Hoe moeten we dat zien in vergelijking met de kosten? Want die heb je ook genoemd. Vind je het waard?
Ja, behoorlijk. Ik zou eerlijk gezegd zelfs kunnen overwegen om als we terug zijn weer een keer om toch nog een keer opnieuw zo'n zwaar te bouwen zelfs. Het souvenir wat je ziet hem hier staan, het souvenir aan zich is gewoon ook heel gaaf om te hebben. En als je er twee hebt, kun je ze gewoon tegenover elkaar aan de muur hangen en zo. Dat is heel tof.
Ah, de plannen zijn gemaakt.
Enigszins. Maar tegelijkertijd ook die ervaring aan zich, die is gewoon echt, dat is echt pure magie, zullen we maar zeggen. Mijn vriendin die stond mee te kijken en die zag inderdaad dat er 15 volwassen mannen rondom een tafel stonden toen die zwaarden voor het eerst aangingen en dat ze hem voor het eerst mochten optillen. En iedereen die stond, iedereen was 10 jaar.
Ja, geweldig als je dat toch voor elkaar krijgt.
Ging die goed met het vliegtuig eigenlijk terug?
Gelukkig zijn ze op Orlando International Airport wat iets gewend inderdaad. Want dat was mijn, dat vroeg ik me ook nog even af, hoe gaat dit in zijn werk? Maar goed, toen we onze bagage gingen inchecken, toen stelde ik daar de vraag natuurlijk. En toen kreeg ik eigenlijk door van, oh joh, hier vliegt alles mee. Bezems, toverstokken, lightsabers, komt allemaal goed. Dus je mag hem gewoon bij je houden. En hij mag ofwel in de bagagebakken boven je hoofd of in de paraplubak.
Oh, dat is ook wel een goede plek ervoor.
Ja, nee, zeker.
Dankjewel voor het delen van deze bijzondere ervaring. En mensen kunnen het zelf beleven, hè, in Florida.
Een ervaring rijker. Met Bjorn Bouwens.
Bjorn, jij was onlangs op de ITB in Berlijn, de internationale vakbeurs voor de reisindustrie. Daar heb je van alles gehoord over trends, ontwikkelingen. Ja, dat willen wij ook weten. Enlighten us.
Ah, het was vooral groot, Philip. Enorme beurshal. Iedere bestemming van de wereld was daar wel vertegenwoordigd. Vooral bedoeld om reisagenten ervoor te laten zorgen dat ze reizen inkopen, hotels inkopen. Heel erg business to business. Maar ik was er voor het conferentieprogramma. Want dat is super interessant om dan ook voor het onderwijs te weten van wat is nou hot and happening in die wereld. En ja, je kunt er niet omheen, hè. AI, het is all over the place. Dus ik heb heel veel gehoord over autonome agents die in staat zijn om gepersonaliseerde zoekfuncties en dynamische multimedia content beschikbaar te stellen voor jou, zodat die ene reis voor jou wordt samengesteld die precies aan jouw wensen voldoet. Ja, ongelooflijke impact van technologie zou je kunnen zeggen.
Dus of je nou helemaal pro-AI bent of kritisch bent, er is gewoon een tech-revolutie gaande.
Ja, en ik denk echt dat het een fundamenteel andere blik op reizen gaat opleveren. Het viel me ook op dat er niet alleen reisorganisaties waren, maar er waren ook meer techbedrijven dan ooit. Hè. Dus ook de Googles en YouTubes van deze wereld, die waren ook daar om hun inzichten te delen. Ja, en waar gaat het dan over? Hè? Dat ze bijvoorbeeld in staat zijn om helemaal gepersonaliseerde reisaanbevelingen te kunnen doen. En dan gaat zo'n algoritme rekening houden met jouw eerdere voorkeuren, jouw eerdere boekingen. En dan wordt er gewoon een compleet reisschema samengesteld. Ja, compleet geschikt voor jouw wensen. Ze kunnen alles eigenlijk voorspellen op basis van je eerdere gedrag, op je toekomstige gedrag. Ja, het is ook wel een beetje scary, moet ik je wel zeggen. Dus ja, die automatisering is niet meer weg te denken. En zometeen zijn het vooral de chatbots van deze wereld die je reisadviezen gaan geven. Of ja, hotels die geen receptie meer hebben en die gewoon robots je laten inchecken en die vervolgens voor zorgen dat je je hotel in kan. Maar ook op andere manieren. Hè. AI gaat ook ervoor zorgen om te kijken van, hé, maar waar is het dan druk in de periode? En zouden we ook kunnen helpen om die drukte beter te spreiden over de hele wereld? Op alle aspecten van die reisbranche speelt technologie een ongelooflijk grote rol.
Dat is super efficiënt en ik hoor ook echt wel voordelen, maar ik kan me zo voorstellen dat er ook nadelen aan zitten.
Ja, want ook die keerzijde hiervan, die werd ook wel in die beurs goed benadrukt hoor. Want het spontane gaat er aan de ene kant ook een beetje af. Hè? Ik bedoel, waar blijft dan het onverwachte? En privacy, hè? Want hoeveel willen we nou ook prijsgeven van onze data, onze gegevens? Wat willen we daarvan hè, weten, wat technologiebedrijven daarmee kunnen doen? Ja, dat blijft wel ook de vraag. De ethische kwesties, die hadden ook echt wel een plek in die gesprekken. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is.
Ja, zeker. Hey, en die menselijke maat eigenlijk, de menselijke kant van het reizen, zit die er ook nog wel een beetje in? Of? Oh,
gelukkig wel, want je ziet bijna als het een soort tegenbeweging is, zou ik het kunnen zeggen, dat er ook heel veel ruimte was bij de sprekers, waarbij het ging over meer kleinschalige, echte ontmoetingen, authentieke ervaringen. Technologie helpt mensen wel, maar misschien zijn mensen in deze tijd meer dan ooit juist op zoek naar menselijke interacties en ook gepersonaliseerde reizen, maar dan echt bedacht door een mens. Sterker nog, er zijn steeds meer jongeren die blijkbaar echt naar traditionele reisbureau willen. Omdat ze misschien ook door AI en door alle technologie de boom tot het bos juist eigenlijk niet meer zien. Dus dat is een soort tegenbeweging die ook op gang komt.
Ja, super interessant dat allebei die bewegingen tegelijkertijd bestaan. Nog andere opvallende thema's op de conferentie?
Ja, zeker. Of het dan ging ook over het vrouwelijk leiderschap in de toeristische industrie. Of de positie inderdaad van de gay community in bepaalde type reizen. En hoe die ook in een speelspannende wereld, waarin er veel tegenstellingen zijn, ook hun plek goed kunnen opeisen. Dat waren ook thema's die een plek kregen. Maar ook over overtoerisme. Ik bedoel, het is natuurlijk ook vaak een groot probleem wat met toerisme in verband wordt gebracht. Maar hier werd ook het tegendeel in één keer zichtbaar. Omdat IJsland bijvoorbeeld zei van, goh, wij zijn heel blij met toerisme. We kunnen eigenlijk wel wat meer toeristen gebruiken. Dus je herkent dat thema niet. Dus er was ook heel veel ruimte voor alle nuances en tegenbewegingen, zou je kunnen zeggen.
Je komt erachter dat het beeld eigenlijk genuanceerder is dan vaak wordt geschetst.
Zeker, want ook ondertoerisme is een keer genoemd als term. En ja. Het gaat vooral om de duurzaamheid. Hè? En kun je ook regenerative, noemen we dat maar, wat doen uiteindelijk al die toeristen weer terug voor de maatschappij en de wereld waar ze dan een tijdje verblijven. Dus ik heb wel weer veel inspiratie opgedaan. Denk leuke dingen voor de podcast, leuke dingen voor het onderwijs. Dus veel te doen.
Ja, mooie inzichten. Dat laat zien hoe technologie en menselijkheid samen hopelijk de toekomst van reizen blijven bepalen. Hè? Dit was alweer onze vierde aflevering. Dankjewel voor het luisteren. We zijn er snel weer. Ja, je hebt misschien gemerkt dat we er nu niet heel snel waren, maar we hebben er een heleboel op stapel staan, dus we gaan extra snel binnenkort. Wil je iets aan ons kwijt? Ideeën voor rubrieken, voiceclips, vragen? Ben je door ons geïnspireerd? Ben je naar een van die bestemmingen geweest die we hebben besproken in de afgelopen afleveringen? Laat het ons weten. Stuur het op. Daar wil je naartoe. @gmail.com is alvast ons e-mailadres.
Ja, en we zijn natuurlijk ook te vinden op onze sociale kanalen. Je kunt ons volgen via Instagram of Blue Sky. En laat vooral ook een recensie achter in je favoriete podcast app. Dan weten ook anderen de podcast makkelijker te vinden. Heel erg fijn dat je hebt geluisterd en graag weer tot de volgende keer.
Oogjes dicht en snaveltjes toe. Tot de volgende keer bij Daar Wil Je Naartoe.
Oh, meneer de Uil.
Zou die nog in het Beeld- en Geluidmuseum zitten?
Tuurlijk, kom, gaan hem zoeken.
Wil je niks missen? Abonneer je via je favoriete podcast-app en YouTube. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar Daar Wil Je Naartoe.